Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Ik ken Jonas Vermeulen van op TikTok, waar hij in korte filmpjes tips geeft rond personal finance, dus hoe je met geld moet omgaan. Het gaat over keuzes maken en over investeren. Hij heeft ook een Belgische FIRE community opgericht. FIRE gaat over zorgen dat je financieel onafhankelijk wordt om meer het leven te leiden waarvoor je zelf kiest. Jonas woont met zijn vriendin in Zwitserland. Ik praatte met hem bij mij thuis in Gent toen hij even op familiebezoek in België was. Ons gesprek gaat over het boek dat hem deed beslissen om zijn persoonlijke financiën anders aan te pakken en anders met geld om te gaan. Over het moment dat hij besliste om ontslag te nemen op zijn werk en zelf een eigen zaak uit te bouwen. Over boeken als bron van kennis, over TikTok. Hij vertelt wanneer hij zelf onafhankelijk, financieel onafhankelijk zal zijn en waarom hij geen vastgoed op jonge leeftijd meer zou kopen als hij het opnieuw zou kunnen doen. En ik vraag hem wat de grootste fout is die wij volgens hem allemaal maken bij onze persoonlijke financiën. Deze podcast Drie Boeken heeft ook een eigen website. Daarop vind je de show notes van elke aflevering. Ik deel er mijn eigen boekentips. En je kan er je e-mailadres doorgeven voor de nieuwsbrief. wimoosterlink.be. Dat is de plek, wimoosterlink.be. Als je een boek wil bestellen en het lukt niet via de plaatselijke boekhandel, bestel het dan daar, via de link die je vindt in de show notes van de aflevering op wimoosterlink.be. Dat helpt de podcast overleven. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Jonas Vermeulen.
Ik doe heel veel dingen tegelijk, maar het hoofdding dat ik mee bezig ben vandaag is FIRE Community. En daarmee help ik mensen slimmer met hun geld omgaan. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Voornamelijk door beleggen, dat is het grootste stuk van het verhaal. Maar er zit een heel stuk achter ook over wat voor leven wil je eigenlijk. Die doelen die je hebt in je leven gaan vertalen in financiële plannen. Want geld om geld, dat is pointless als dat niet voor iets concreet is. Iedereen, denk ik, als je belegt of spaart, is dat om een reis te maken, om je kinderen naar school te kunnen sturen, om je pensioen veilig te stellen. Er zijn duizenden en één redenen waarom dat mensen beleggen. Dus die twee samen met elkaar zijn eigenlijk de twee dingen dat ik met FIRE Community dag in dag uit mee bezig ben.
Ja. En je begeleidt ook bedrijven, begrijp ik? Of
ja,
zo?
Ja, ik doe ook sales en marketing consultancy voor KMO's. Dit al was meer toen we in België nog woonden. Nu is Zwitserland iets staat op een lager pitje. Waar ik eigenlijk bedrijven help om de volgende stap te zetten in commerciële activiteiten.
Ja, we zitten in Gent bij mij thuis, maar jij woont dus in Zwitserland. Waarom woon je in Zwitserland?
Ja, wij wonen nu sinds januari in Zwitserland. En ik weet dat, ik ben met finance bezig en sommige mensen vragen mij soms, ja, maar ja, dat is toch voor het geld, voor de fiscus, voor de belasting.
Ik dacht in Zwitserland,
dat wordt vaak gezegd. Maar het verhaal is eigenlijk veel simpeler dan dat. Wij hadden samen met mijn vriendin altijd al de droom voor een paar jaar in het buitenland te wonen. En zij kreeg toen de kans, professioneel, om een volgende stap in haar carrière te zetten. Bij het bedrijf dat ze werkte, en die zitten in Liechtenstein. Dus wij zijn dan gewoon als boetje gepakt en naar Zwitserland verhuisd. En ik had geluk dat ik al online aan het ondernemen was op dat moment, dus ik kon mijn bedrijf meenemen.
Dus jouw bedrijf zit vooral online eigenlijk.
Het is bijna allemaal online.
En nu woon je een jaar in Zwitserland.
Ja, ja, okay. Ongeveer zoiets.
En is het tof? Valt dat mee dan?
Dat valt heel goed mee, dat is heel leuk. De eerste maanden zijn altijd een beetje zoeken. Hè. Het zijn heel veel dingen. Ziekteverzekering, taal, noem maar op. Er zijn heel veel praktische dingen dat je niet aan denkt als je verandert van land. En er ook nog een keer buiten de Europese Unie dat je rekening moet mee houden.
Ah ja.
Maar het land zelf is fantastisch, de natuur is fantastisch. Wij in de zomer kunnen we wandelingen doen, in de winter gaan we ieder weekend bijna gaan skiën. En er liggen fantastische gebieden op een half uur rijden. En voor ons is dat de zaterdag een halve dag, dat is geen droom meer. Hè? Toen we in België woonden was dat shortskis plannen en hopen dat het sneeuwt. Nu kijken we naar buiten en als het goed gesneeuwd is, rijden we een berg op en zijn we naar boven. Dat is een heel ander leven als hier, dus dat is fantastisch. Hè? Maar levenskwaliteit is dat enorm.
Ja.
Hetgene wat we minder hebben, is het stadsleven en het restaurants. Het Bourgondische, laten we maar zeggen, dat we hier in Vlaanderen zeer goed kennen. Ja, op de Zwitserse boeren buiten, verder dan schnitzels en frieten, komen we heel vaak niet. Dus dat is hetgene wat we soms van zeggen. Ja, dat zou toch tof zijn, moest dat hier ook een beetje meer aanwezig zijn.
En familie natuurlijk ook.
Ja,
en je familie
absoluut.
Die is ook allemaal ergens anders.
Ja, in België woont er een aantal. Mijn broer die woont in Australië, dus dat is nog een stuk verder weg. Maar persoonlijk vind ik Zwitserland niet ver. Dat is 8 uur rijden. Ja. Dat is 1 uur vliegen. Dat hangt ervan af hoe dat het organiseert. Ja. Onze familie komt regelmatig op bezoek. Wij komen regelmatig naar hier. Dus we regelen dat wel. En dat is ook wel iets dat ik al belangrijk vind. Dat we die band blijven houden. Ik zou het moeilijker vinden om 24 uur vliegen weg te wonen. Want dan kun je niet even een lang weekend in België doen, bijvoorbeeld. Of kan de familie niet voor een lang weekend op bezoek komen. Nu kan dat allemaal perfect. En we doen dat ook regelmatig. Dus dat is heel tof dat dat zo is. Ja.
Je bent... jaren geleden, 6 jaar geleden denk ik, heb jij ontslag genomen van je job. Vertel eens wat er toe gebeurd is.
Ja. er is een verhaal voor. En eigenlijk is het verhaal ervoor dat ik, sinds dat ik afgestudeerd ben, ik mezelf altijd verteld, ik ga 5 jaar ergens werken en dat ga ik ondernemen. Dat ga ik zelf iets doen. Maar wat dat gemerkt is, hoe langer dat je in een bedrijfsleven blijft hangen, je blijft kansen krijgen, je blijft uitdaging krijgen, je blijft ontwikkelen, je loon blijft stijgen. Ja, voilà, je loon blijft stijgen. En hoe langer je wacht eigenlijk, hoe groter dat die drempel wordt om daaruit te stappen. Maar plots zijn de leningen af te betalen, zijn je gewoon aan een bepaalde levensstijl. Stel jezelf de vraag van, ja, wat kan ik eigenlijk gaan doen? Want je zit altijd in een veilige omgeving, hè, als je in een bedrijf werkt. Er is een context, er is een structuur, er zijn mensen waaraan je dingen kunt vragen. Ja, als je eruit springt, dan is plots van, oké. Nu ben ik alles en één en moet ik iets gaan bedenken. Dus ik heb dat lang voor mij uitgeduwd. Totdat op 1 avond, het was ergens, ja, ik weet niet meer wanneer dat precies was, maar het was een paar maanden voordat ik mijn ontslag gaf, dat ik eigenlijk voor mezelf plots heel helder kreeg van, maar waarom blijf je jezelf nu al 12 jaar bij, of 10 jaar bijna vertellen dat je zelfstandig wil zijn en dat je wil ondernemen en je raakte daar maar niet uit. Ja. Misschien is het tijd om dat gewoon nu een keer te gaan doen, in plaats van het te blijven uitstellen. Ja. Dus dan op een gegeven moment dat ik dan dat inzicht had van, ja, je zit er nu al 10 jaar aan jezelf aan het vertellen. Je hebt daar niks mee gedaan. Just do it.
En dan, wat was er dan die avond?
Niks speciaal eigenlijk. Ik was al langer zo wat bezig met... En er zijn een paar dingen voor. Hè. Het was een relatie die geëindigd was. Ik was terug van Brussel naar Brugge verhuisd. Dus ik zat in een fase waarin ik een aantal dingen in mijn leven op orde aan het zetten was. Hè. Zo, ja, een relatie die eindigt is altijd een kans om jezelf heruit te vinden. Afstand Brugge-Brussel qua werk was ook wat toegenomen. Dus dat zette ook wat druk op, op de rest van mijn leven. En dus ik was heel wat componenten van mijn leven in vraag aan het stellen. En dat was één daarvan. Die is niet bewust gekomen. Ik was niet bewust aan het nadenken van, moet ik hier nu blijven of niet? Ik zat bij een fantastisch bedrijf, een heerlijke cultuur. Niet te grootschalig, iets kleinschaliger, waardoor ik ook impact had van de dingen dat ik deed.
Dus je was wel gelukkig op bedrijf.
Op zich was ik gelukkig, ja, absoluut. Ik was zeer gelukkig op bedrijf. Wat aan mij lastig was, was woon-werkverkeer. Ik zat de helft van de tijd Brussel, de helft van de tijd vlakbij Rotterdam toen. Dus toch wel redelijk wat tijd in de auto. Na een eindje weegt dat wel een beetje. Dus dat speelde op de achtergrond, maar het ging mij veel meer over hoe lang ga je nu nog uitstellen wat je eigenlijk echt wilt doen. Dat was eigenlijk de vraag die bij mij toe kwam. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft het geen zin om dat nu uit te stellen, want ik kan nu nog 6 maanden, 1 jaar, 6 jaar blijven zitten. Dat heeft geen zin. Dus ik ben bij de HR-manager op dat moment binnengewandeld en gezegd, kijk, ik denk dat het hier eindigt, maar laat ons dat gewoon netjes doen. Ik ga jullie niet gewoon like een baksteen laten vallen. Laat ons zorgen dat we een proper overgang maken. Ik kan blijven zolang dat je wilt dat ik blijf. Er is daar geen harde deadline. Het is niet dat ik hier mijn blad leg en dat ik binnen 3 maanden weg ben. Mm-hmm. Laat ons kijken hoe lang dat nodig is, dat we een goede overgang kunnen voorzien. Want ik wou daar niet per se weg. Ik had gewoon iets anders dat ik wou gaan doen met mijn leven. En dan, ja, zo is dat dan eigenlijk gebeurd.
En dat is gebeurd dan, ja. En was je dan... Allee, want ja, dan is natuurlijk de opstart van je eigen zaken, die online dan, wat je vertelt, dat is natuurlijk ook een langzame... Dat gaat ook niet van dag 1, is dat niet klaar of zo? Dat heeft dan een tijdje geduurd wellicht.
Ja. Ik wist ook niet wat ik ging doen op dat moment.
Ah,
ik had geen compleet plan. Het enige wat ik had, was het idee van, ik weet dat ik dat wil, en als ik het tijd en ruimte geef, zal ik wel iets vinden. Dat is ongeveer wat op neerkwam. Dus... ook wel wat mensen gebabbeld. En goed, de feedback was ook altijd, ja, kijk, als je nu springt en het lukt toch niet, je kunt altijd terug. Ik ken een bepaalde historiek, ik ken een bepaald cv, ik kan altijd terug. Misschien niet naar dat specifiek bedrijf dat ik ervoor werkte, maar ergens anders. Er is niet dat, ik verbrand geen brug, ik trek de deur dicht. Er is altijd de kans om terug te keren. Ja. En dat was voor mij de grote geruststelling. Van ja, eigenlijk kan ik het nu gewoon tijd geven en ik kan altijd terug. Ja. Er is niet zoiets van, bruggen verbrand en nu moet het, want dat zou verlammend werken. Nee, de deur staat altijd open. Ik had mezelf tijd gegeven. En ik ben eigenlijk gewoon begonnen met freelance werk doen. Gewoon interim management bij verschillende bedrijven. Wat dat ervoor zorgde dat ik stabiliteit kreeg, want dat is meerdere maanden. En wat dat er ook voor zorgde dat ik... Ja, je werkt dan vanuit de vennootschap. Dus je krijgt dan omzet binnen vanuit dat freelance werk. En je kunt dan de opleidingen en trainingen en alles wat ik wil volgen, kon ik dan eigenlijk betalen. Want de netto kost, als je het uit je privé betaalt of als het uit de vennootschap betaalt, dus dat is een gigantisch verschil, zonder aan je bedragen te willen opplakken. Dus dat maakte veel dingen die ervoor niet mogelijk waren, maakte dat plots wel mogelijk. En dat heeft ook heel, heel hard de katalysator gezet op dingen.
Ah, ja.
Nu, dat had ik nooit kunnen voorspellen als ik ontslag nam. Hè. Ik nam een ontslag met, ja, ik ken eigenlijk geen plan B, we zien wel. En ik weet dat er wel... En dan beginnen de bouwsteentjes te leggen en dan beginnen te zien van, ah ja, als ik dat dan doe, dan kan dat. Oké, okay. En dan wil ik eigenlijk, dan wil ik die opleiding nog volgen, coaching, NLP... Nog een aantal andere trajecten gedaan in die periode. En dan merk je dat je zo snel groeit dat er veel meer mogelijk wordt dan ik eigenlijk ooit had gedacht.
Wow. Of ga je ooit terug naar een als loontrekkende naar een bedrijf?
Zeg nooit nooit. Het is niet mijn ambitie in elk geval. Het is niet mijn ambitie. Ik vind het ook veel te leuk om mensen te helpen. En dat is wat je als ondernemer nu kunt doen. Dat is je de vraag stellen... Welk probleem hebben mensen en hoe kun je dat oplossen? Wat dan nu mensen zijn of bedrijven? Ik zie mezelf als probleemoplosser. Ik kijk naar waar lopen mensen of ondernemingen tegenaan? Waar willen ze naartoe? Waar staan ze vandaag? En die brug tussen die twee dingen bouwen en helpen bouwen, dat is geen wat ik leuk vind. Want daar zit de vooruitgang in.
Ja.
Daar zit de evolutie in. En zien hoe dat die stappen gezet worden, vind ik fantastisch.
Goed. We gaan eens kijken. We gaan er nog verder over praten, over jouw werk en of wat je doet. Maar we gaan beginnen met jouw drie boeken.
Yes.
Wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
Alright. Het eerste boek is het eerste financiële boek dat ik ooit heb gelezen en is ook de grootste impact op mij heeft gemaakt. En dat is Unshakable van Tony Robbins. En in dat boek geeft Tony eigenlijk heel kort samengevat de blueprint naar een financieel vrijer en veiliger leven. Dat is de hele korte samenvatting. En, dus, okay.
En weet je nog wanneer je dat gelezen hebt? Je zegt van het eerste financiële boek.
Ja, ik denk 2014, want ik heb het gelezen op vliegtuig toen ik onderweg was naar Australië, toen mijn broer gaan bezoeken die daar woont.
Toen was je nog in loondienst.
Toen was ik nog in loondienst, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik heb altijd veel gelezen en willen bijleren, maar toen was ik absoluut nog in loondienst.
Ja, En oké, maar vertel eens over dat boek. Ja,
ja, dus dat boek is... Ja, dat is een boekje, dat is niet super dik, denk 160 pagina's, maar er zit zoveel kennis in over hoe dat de financiële markt echt werkt, dat dat voor mij een mindblowing was op dat moment. Dus het begint al met het verhaal. Ik dacht altijd dat beurscrashes en correcties iets waren om schrik van te hebben. En je ziet dat regelmatig, de beurs daalde keer 10% of 20 of 30 of in allerlei rode percentages. En dat creëert angst, ook bij mij op dat moment. Denk ik van, oh... Mijn geld, die 10.000 euro die daar dan staat, is plots nog maar 7.000 euro waard. Want nu, we kunnen dat beter snel afhalen, dan zijn we zeker dat het 7.000 blijft. Nu, een van de dingen dat hij eigenlijk in dat boek mee begint, is de historiek van market crashes en cycles. En als je kijkt, het gaat een beetje droger zijn nu, maar ik ga gewoon een paar cijfers gooien, omdat ik het belangrijk vind. Eén keer per jaar gemiddeld daalt de beurs wel een keer 10%. Maar dat is in de loop van het jaar en daarna stijgt dat ook gewoon terug. Dus als mensen... Of als ik dacht van, ja, die beurs is hier 10% gedaald, ik begin te stressen, en dan weet ik van, dat is gewoon een normaal event. Dat is gelijk dat de seizoenen veranderen. Na de zomer komt de herfst. Als de herfst begint, gaat niemand zeggen, oh nee, het wordt herfst, kan maar beter. Weet ik veel wat doen. Mensen gaan nog wel een keer snel naar Spanje trekken, dan of zo, even voor een paar laatste zonnestralen, maar niemand gaat in paniek schieten. Op de beurs is dat net hetzelfde. En dat is dan de jaarlijkse trend, maar het ook om de 5-6 jaar... een hardere correctie, waarin dat de beurs 20-30% daalt.
Mm-hmm.
Dus als je belegt 30 jaar lang, ga je dat 5 of 6 keer meemaken. Dus je portfolio gaat 5 of 6 keer 30% crashen. Dat gaat even duren, die daling. Een half jaar, anderhalf jaar, geen idee hoe lang dat duurt. Maar dat pikt ook heel snel weer op.
Dus wat je zegt is, van, of wat dat boek zegt, is van het komt ook altijd weer goed.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Het komt ook altijd weer goed. En dat was de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. Met het komt ook altijd weer goed. Het enige wat je nodig hebt is... de kennis dat het altijd weer goed komt van de historiek en jezelf de tijd geven om het ook goed te laten komen.
En dat vertelt dus die Tony Robbins in dat boek.
Ja, dat was een van de dingen die in Unshakable aan bod kwam. De andere zijn nog veel technischer dan dat en dat gaat echt over het verschil tussen actief en passief beleggen. In de laatste tijd wordt er in België gelukkig ook meer en meer over gepraat. Maar actief beleggen komt er eigenlijk op neer dat je gaat naar een bank of een vermogensbeheerder en zij gaan voor jou een portfolio voorstellen met bedrijven die ze zelf gaan uitkiezen. Hè, waarvan dat ze denken, die gaan het goed doen in de toekomst, of die sectoren gaan het goed doen in de toekomst. En dat is een beetje cherrypicking uit de wereldeconomie, om het zo te zeggen, met, en dit zijn de dingen dat wij denken niet goed gaan doen. Dat is actief beleggen.
Mm-hmm.
Daar zit heel infrastructuur achter aan mensen en systemen om dat ook te kunnen doen. En dan heet het omgekeerde, en dat heet passief beleggen. En dat komt eigenlijk neer op, je koopt gewoon heel de wereldeconomie, om het heel simplistisch uit te drukken. Dus je koopt een mandje van bedrijven, bijvoorbeeld... voor Amerika, de S&P 500. Dat zijn de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. En je zegt, ik ga daar niet uit kiezen. Ik koop gewoon in een index en ik volg de markt. En als de markt het goed doet, doe ik het ook goed. En als de markt het slecht doet, doe ik het ook slecht. Dus dat zijn de twee grote verschillen. En ja, ik heb finance en risk gestudeerd in een tijd. Dus ik had een beetje een bias naar, maar ja, je moet gewoon de juiste aandelen kiezen. Je kunt dat voorspellen, je kunt dat modelleren. En als je dan kijkt, enerzijds naar de kosten. Dat verschil is gigantisch. Een actief fonds kost u 2,5% per jaar.
Omdat dus al die mensen die aandelen kiezen, ja, en dat dan geld dat overschrijven, ja, omdat er mensen achter zitten.
Er zit daar een heel team die, voilà, constant analyses draait. Die zegt, oké, is dit nu het goede moment? Wat moeten we nu, ja, dit kopen, dit verkopen? Er wordt daar overleg over gepleegd. En die gaan op een heel gestructureerde manier om met die vermogens en die investeringen. En dat heeft een kostenplaatje. Ja. En op 10.000 euro kost u dat gemiddeld €250 per jaar. Ongeacht of dat er nu winst wordt gemaakt of niet. Bij passief beleggen doe je dat eigenlijk niet. Dan zeg je, ik koop gewoon, pak nu even de MSCI World Index. Dat is een index die bedrijven in 23 ontwikkelde landen wereldwijd volgt. Dan zeg je eigenlijk, ik volg alle ontwikkelde landen wereldwijd. Dat kost u €20 op 10.000 euro. Dus dat is 90% goedkoper. En dan de reflex dat ik nog had was, ja, maar dat is allemaal goed en wel, maar die mannen in de bank die weten wel wat ze doen. Dus die gaan meer rendement halen. Helaas, als je dan de resultaten pakt, zie je dat dat ook niet klopt. Dus dan zie je eigenlijk dat passief beleggen op lange termijn in 95 op de 100 gevallen het beter doet dan de actieve fondsen bij de bank. En voor mij was dat een mega inzet. Dan dacht ik, oké, ik zit hier nu zelf met mijn spaargeld een beetje aandeel te kiezen links of rechts. Maar als die man bij de bank die het hele dagen doet al niet kunnen, hoe groot is dan de kans dat ik überhaupt dat ooit op lange termijn succesvol ga doen? Ja, die kans is quasi nul.
Ja.
En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik besliste van, eigenlijk moet ik gewoon investeren in dat soort ETF's of indexfondsen. Nu,
dat zijn die fondsen, dus die, dat, ja, mandje, hè, dat mandje van, ja, al die wereldeconomie.
Die gewoon passief, ja, beheerd worden, maar dat er eigenlijk, ja, geen...
Ja.
Ja, daar heel kort door de bocht, dat er niemand aan de knoppen zit te draaien om te zeggen, ah, we gaan nu, wij geloven nu dat Tesla het goed gaat doen, dus we gaan meer, ja, Tesla, ja, kopen en minder Microsoft.
Je kiest ervoor om eigenlijk je spaargeld, je geld eigenlijk, ja, te steken in dat geheel, in, ja, zo'n tracker of zo. Ja. Dat, ja, okay.
Eigenlijk voor mij, de manier om het kortst door de bocht uit te leggen is, je koopt gewoon heel de wereldeconomie.
Ja.
En zolang dat er innovatie is, zolang dat bedrijven gaan blijven bestaan in een kapitalistisch model, zolang dat de bevolking groeit, gaat de markt blijven groeien en gaat de beurs blijven groeien. Dus dat is de premise.
Ja. En Tony Robbins heeft jou dat geleerd. Maar, ja, natuurlijk, er zijn wellicht, hij is niet heel uitgevonden.
Nee,
wellicht.
Nee. Tony heeft eigenlijk, dat is toevallig het boek waar ik op geland ben. Voilà. Ik weet niet hoe dat geland gebeurd is, maar voordat Unshakeable kwam, is er een boek gekomen. Ik denk, ik weet niet meer dat zijn boek noemt, maar dat was een gigantisch dik boek over finance, waarbij dat hij 50... financially wel, 50 rijkere mensen, 50 heel gesofisticeerde financiële, ja, leiders in de wereld heeft geïnterviewd om te snappen hoe dat zij deden, wat er echt speelde in die markt. Dus dat is eigenlijk de basis geweest, die research voor dat boek. Denk maar aan Ray Dalio, die een van de meer succesvolle beleggers is van de laatste 100 jaar. Mm. Maar er zijn er zo een heel aantal die de revue passeren. En dat heeft hij in dat eerste boek samengevat, wat dat onleesbaar is voor de meeste mensen. Dat is veel te... Dus dat is dan samengevat geweest in Unshakeable.
Ah, ja.
En voor mij is dat vertrekpunt geweest. Maar ondertussen heb ik tientallen boeken gelezen daarover. En losse research papers. En komt altijd tot eigenlijk exact dezelfde conclusies.
Maar het blijft wel een heel goed boek om mee te starten. Het
blijft een fantastisch boek, ja, om mee te starten. Het is zeer Amerikaans. Dat is een beetje het nadeel voor Belgen.
Denk je, Tony Robbins, heb ik hier daar niet zo een Netflix-documentaire van gezien?
Is, ja,
dat,
ja,
zo'n heel grote, rare... Maar daar was iets mee. Ik weet niet wat daarmee was. Daar was iets mee. Maar fijn.
I am not your guru, denk ik. De Netflix-documentaire.
Hoe heet het?
I am not your guru, denk ik.
Ik denk het wel. Ik heb wel zo altijd zo van zo Amerikaanse goeroes, ik heb daar een beetje zo wat schrik van. En, ja, om het zacht uit te drukken, een beetje wantrouwen tegenover.
Ja, en dat is ook goed, hè. Ik denk dat gezond is dat je niet zomaar alles slikt wat dat er u verteld wordt. Vandaar, voor mij is dat vertrekpunt geweest en dan ben ik verder gaan kijken. En eigenlijk, de dingen die daarin verteld werden, zijn mij bevestigd door andere boeken, andere research.
Ja.
Ook recent. Er zijn ook heel veel recentere studies, want dat is nu een boek van een paar jaar geleden. Maar als je kijkt naar wat dat eruit komt, dat research, en dezelfde conclusies komen keer en keer terug. Dus...
Ja.
Los van wie dat de auteur was van dat boek, goed, geeft die mens wel een beetje credibility, zie je ook door andere auteurs dezelfde ding bevestigd worden. Ja, Moest dat niet bevestigd worden, ja, dan kun je natuurlijk, dan moet je andere conclusies trekken. Maar,
snap ik. Ja. Het is het eerste boek over financiën, finance, dat ik gelezen heb. Hè? Heeft dat iets veranderd voor jou? Heb je dan echt zo iets in je leven daardoor veranderd? Los van de kennis?
Dat is een fantastische vraag. Het antwoord is nee. Want wat er gebeurd is, gaat de kennis. Maar er zit nog een gat. Bij mij toch, is dat er altijd een heel groot gat is. Ik weet het nu, maar hoe doe je dat nu? Hoe ga je daar nu mee aan de slag? Waar vind je dat? Dus ik ben zo wat random berichtjes beginnen te sturen. En ik zeg van, is er iemand die me iets meer kan vertellen over indexfondsen? ik wist van niks. Ja, je snapt het concept. Ik denk, ik ben overtuigd van dat concept. Mm-hmm. Maar hoe vertaal je dat nu? Wat betekent dat in Vlaanderen? Waar vind je dat überhaupt? Hoe koopt je dat aan? Zoveel vragen tegelijk. Yeah. En wat gebeurt er dan? Dat blijft dan in de kast liggen. Dan doe je daar 3 jaar niks mee. Ik heb daar 3 of 4 jaar niks mee gedaan. En het is dan pas een paar jaar later. Dat ik nog een paar van die zelfde conclusies zag. Dat ik dacht, nu moet er misschien toch een keer echt werk van maken. Dus ja, misschien is uitstelgedrag voorbij het thema geweest. Maar ik had de kennis, maar ik heb er niks mee gedaan heel lang.
Maar op een bepaald moment dan wel. Dan heb je echt zo voor jezelf dat gedaan ook. Ja, effectief.
Ja, en eigenlijk, als je het dan een stapje verder trekt. Een van die mentorprogramma's dat ik gevolgd heb, was dan later bij Tony Robbins. En daar zat een onderdeel in over terug vermogen opbouwen.
Je hebt een cursus bij hem gevolgd?
Ja, later
een online cursus?
Ja, ja. Okay. Maar dat zijn we al 5 jaar verder in de tijd. Of okay. 5, 6 jaar verder in de tijd. Waarbij dat we eigenlijk zelf, in plaats van puur dat theoretische Amerikaanse model, dat je ook gewoon de pragmatische toepassing krijgt, nou, maak nu een keer een financieel plan voor jezelf. Op basis van eigen doelen, op basis van wat je vandaag bezit, op basis van je inkomsten en je uitgaven en dat plan gaan bouwen, dat is eigenlijk het moment waarop dat bij mij de klik is gekomen van hey, in plaats van het gewoon te kennen, kan ik het ook gewoon gaan doen. En dan ben ik eigenlijk consistent begonnen met investeren, enkel nog in indexfondsen en niks anders meer. Maandelijks, in het begin €150 per maand. En dan stap voor stap, ik kon het toen alleen, dus ik hield er wel van om zo Deliveroo maaltijden te laten leveren, want zelf koken was mijn ding niet. Maar dan uitrekenen op maandbasis wat dat kost, dan denk ik, ja, dat is misschien ook niet helemaal waard. Dus dan ben ik daarmee gestopt. Dan ben ik bij de slager bereide maaltijden in gaan slaan. Dat was een derde van de prijs. Maar ik had nog altijd dezelfde service. Het stond in mijn frigo, kon het opwarmen. Het was lekker, het was klaar. Weet je? En al die extraatjes ben ik ook beginnen investeren, stap voor stap. En zo ben ik eigenlijk van, ja, stap voor stap van die 150 per maand en een grotere bedragen gegaan. Maar dat is het moment. Er is een fysiek moment dat ik met mijn mentor die training aan het doen was. En dat was een Amerikaanse tijdzone. Dus dat was 4 uur 's nachts in België, dat bij mij het inzicht kwam, maar god, dat is eigenlijk echt niet moeilijk. Ik wist het, maar nu moet ik het doen. En die klik tussen kennis en doen, is op dat moment is eigenlijk pas echt in beweging.
Ja, want dat is iets wat je ook zo in je online... Eigenlijk ken ik jou van op TikTok. Ja. Eerlijk in zijn, ken je van op TikTok, van de films op TikTok. Ik heb dat geweldig gemaakt. En daarin zeg je ook wat je nu ook zei. Ja, je zegt daarin ook van, probeer gewoon een heel klein stukje van je maandelijks, denk na van, verkoop iets wat je niet nodig hebt. Neem een klein stukje van wat je extra bespaart. Dat lukt, voor iedereen lukt dat. En investeer dat in, zoals jij het zegt. Dat is wat je doet. Hè. Dus je doet het zelf. Ja. En je geeft er ook dan les in. Hoe noem je dat?
Vandaag geef ik ook les in hoe dat je start met ETF's. Omdat ik weet, alle fouten die ik zelf heb gemaakt, kun je zo makkelijk vermijden. Dat is de 4 jaar uitstellen om er überhaupt mee aan de slag te gaan. Dat kost je een pak geld, want dat is het rendement dat je laat liggen. Dus dat is eigenlijk een beetje hetgeen waar ik nu een stuk van mijn missie van gemaakt heb. Is alle lessen die ik zelf heb geleerd, alle fouten die ik zelf heb gemaakt, ervoor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen die nog maken. En dat is onder andere door op TikTok korte filmpjes te gaan maken. Ja.
Maar je maakt elke dag, komt er een filmpje van jou, of zelfs soms meer dan één. Maar ben je daar niet dan heel de tijd mee bezig met TikTok-filmpjes maken? Of helpt iemand jou daarbij?
En elke 2 dagen komt er iets online. Ik werk met een externe partner tot voor kort. En nu recent is er ook iemand bij ons in dienst die puur verantwoordelijk wordt voor ons contentcreatie. Daar komt het eigenlijk op neer.
Online, dus die, voor zo'n online filmpjes en ja.
Ja, die eigenlijk ervoor moet zorgen dat er elke 2 dagen iets online staat. Dat op tijd gepost is. Dat we reviewen wat werkt, wat niet werkt, wat mensen vragen. Wat dat er leeft ook gewoon. Want content maken doe je niet voor jezelf. Ik wil content maken die mensen helpt om hun problemen op te lossen. Ja. Dus dat betekent heel veel luisteren naar wat dat er gezegd wordt. Heel veel bijhouden van, wat voor vragen zijn er, wat voor opmerkingen zijn er, wat leeft er, zodat we constant kunnen bijsturen en constant kunnen gaan aanpassen. En er kruipt gigantisch veel werk in om dat op een goede manier te gaan doen.
Ja,
er kruipt gigantisch veel werk in.
Ja, en de hele tijd ook, je herhaalt ook veel, denk ik. Ik denk dat je moet herhalen, omdat zo veel mensen gewoon dezelfde vraag hebben en die gaan niet al je filmpjes van de afgelopen 2 jaar nog eens opnieuw bekijken. Allee,
dat is recent. Ik dacht in het begin altijd van, ik heb al een keer verteld, ik moet dat niet meer vertellen. Ben nu meer en meer dingen opnieuw aan het maken, omdat ik merk dat mensen één die herhaling kunnen gebruiken, maar er komen ook veel nieuwe mensen bij. Sommige mensen kennen niks van beleggen, beginnen er dan plots mee. En dan stromen die misschien uit. En die hebben filmpjes van mij gezien, die zeggen, het is nu genoeg. Ik kan het wel, ik zal het wel doen. Ik wil uw gezicht niet meer zien op mijn TikTok. Dat kan perfect gebeuren. Maar er zijn dan andere mensen die in de plaats komen, die wel met diezelfde vragen zitten. En het zou jammer zijn dat ik dan zeg tegen hun van, ja, je moet maar een keer 2 jaar terugkomen en dan hopelijk vinden wat je nodig hebt. Dat werkt zo niet. Dus.
Ik heb het gevoel dat je dat heel leuk vindt. En je doet dat ook heel goed, die TikTok-film.
Ik vind dat geweldig. Dat is, voor mij is dat een stuk kennisoverdracht die anderen helpt om ook vooruit te geraken in het leven. En dat is wat voor mij over gaat. Ik had het eerder in de aflevering al over de brug bouwen tussen. Je hebt een bepaald probleem en hoe bouw je dan de brug van je huidige situatie naar je droomsituatie? Dat is waar het over gaat.
Ja, en, maar ja, oké. Okay. Ook, dat ook, snap ik. Maar ook gewoon... Ja, dat werkt goed, jij op TikTok, jij op die filmpjes. Dat gaat goed.
Dank u.
Ja. Ja, nee, dat is niet zo makkelijk.
Ja, dat is zeker. Voor mij komt dat heel natuurlijk. Ik kan altijd makkelijk... Ik heb al vaker gehoord dat ik moeilijke dingen heel makkelijk kan uitleggen. Dus ik denk dat dat per ongeluk een talent is van mij. Dat is niet dat dat iets
per
is...
Per ongeluk een talent.
Ja, iedereen wordt geboren met zijn talenten. En ik heb misschien het geluk dat ik dingen makkelijk kan uitleggen.
Okay.
En dat ik dat ook graag doe. Ik heb er geen probleem. Nu, nee, pas op, we spreken nu over het vandaag. Maar... Dat had ik er 2 jaar terug in de tijd. Toen ik filmpjes moest opnemen, was dat toch met de nodige stress en onzekerheid.
Ja,
en
je hebt ook moeten
elk
leren.
Elk woordje moet juist zijn. Ah, ja. En je ziet dan op camera, maar dan zit er een beetje weerspiegeling in die bril. Dan denk je, oh, dat is niet goed genoeg. Of, mijn huid ziet er op camera heel vaak rood uit. Een beetje roder. En dan maakt de filmpje, dan zit er aan en dan kijkt je van, maar dat is precies rood. En je ziet dan zo wat onzuiverheden. En dan denk je, kijk naar jezelf echt door zo'n mega vergrootglas. Ja. En dat is iets dat ik echt moet overstappen ben. Ah, want... Ja. Anders kunnen blijven dingen opnemen, blijven proberen. Opnieuw, en eigenlijk, eigenlijk met alles wat je wilt doen in het leven, je moet gewoon beginnen op een bepaald moment en doen en in het spel stappen. En dan, op een of andere manier sla mijn content dan aan en help dan mensen vooruit. En dat is fantastisch.
En hoe, dus die filmpjes, dat helpt dan omdat mensen daardoor dan klant van jou worden via je website. Zo, dat is de bedoeling.
Ja, dat is een van de dingen.
Want met TikTok-filmpjes verdien je niks natuurlijk.
Klopt, ja. Met die filmpjes zelf verdien ik niks. Mijn inkomstenmodel erachter is opleiding over zelfbeleggen in indexfondsen of ETF's. En waar we stap voor stap door alle stappen gaan, waar ik mensen eigenlijk, zonder dat verkeerd te willen bedoelen, maar dat ik je handje vasthoud om samen alle stappen te nemen, zodat je zeker alles in aanmerking hebt genomen en dat je geen fouten maakt. En dat is een stuk zelfvertrouwen en zelfzekerheid bouwen in combinatie met kennis, zodat op het einde van dat traject dat je het ook weet voor de rest van je dagen. Los daarvan is mijn missie wel om in elk filmpje, in alles wat ik van content maak, wil ik dat mensen er iets uithalen. Ik ga geen content maken om content te maken, dat heeft geen zin. Voor elk filmpje, voor elke post stel ik mezelf de vraag, oké, wat is de kernboodschap hier? Wat kan iemand nu van actie nemen op basis van dit stukje content? En soms werkt dat goed, soms zijn er dingen dat ik achteraf bekijk en denk ik van dat is eigenlijk een beetje vager, een beetje fluffy. Maar goed, dat is ook een proces voor mij, dat is ook een leerproces. Je kunt dat niet altijd heel tastbaar krijgen.
Wat je nu doet bij mij en ook in een interview wel dat ik gezien heb, is ook zelfs je eigen financiële situatie delen.
Ja.
Hè? Echt zo vertellen van, ik heb dan, mijn vastgoed is zo en zo, en dan verdien ik zoveel. En dan denk ik echt van, is dat niet een, of misschien, ik ben ouder, hè, is dat niet een drempel om dat dan echt ook te gaan vertellen over jezelf?
Er is een nuance, dat is dat wij geen absolute bedragen delen in principe. Dat heb ik met mijn vriendin afgesproken gewoon. Enerzijds, dat is een stuk privézone. Ja. Anderzijds wil ik ook vermijden dat mensen op basis van wat dat wij doen en die bedragen zouden gaan denken van dat is niet voor mij. Of ik ga nu exact kopiëren wat dat hij doet.
Ja.
Ik vind het belangrijk om de grote principes mee te geven, want personal finance is personal finance. Het is niet ik kopieer wat Jonas doet finance. Dat leidt nergens toe. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt, zoals vastgoed gekocht redelijk vroeg in mijn dinges. Maar wat ik nu weet, zou ik dat nooit meer doen. Maar dat is moeilijk om dat in Vlaanderen uitgelegd te krijgen.
Je zou dat nooit meer doen.
Ik zou nooit meer zo vroeg vastgoed kopen. De opstartkost van vastgoed om te verhuren, 12% registratierechten, en dan alle kosten die erbij komen kijken in de loop der jaren, ik vind vastgoed geen interessante belegging. Ah. Voor de kosten dat vraagt, de tijd dat vraagt, de onzekerheid dat je hebt, met 1 pand op 1 locatie, met 1 huurder in, dat is de definitie van risico, 3 keer 1, dat wilde niet. Als er iets met die buurt gebeurt, met dat pand gebeurt, die huurders betalen niet. En ik spreek uit ervaring, ik ga nooit algemeen indelen, al wat ik deel is uit ervaring. dat is een risico dat je pakt. En we zien dat soms over het hoofd. We zeggen, vastgoed is een veilige investering. Ja, als je bedoelt dat de prijs vast is in België, dan wel. Als je een beetje dieper gaat kijken naar je cashflow die eruit komt, de opportuniteitskost van de bedragen dat je nodig hebt. In mijn berekening kom ik erop uit dat vastgoed en ETF's ongeveer gelijkwaardig zijn qua netto rendement. Dus een marktmandje aandelen versus vastgoed.
Ja,
het verschil is, dat marktmandje aandelen is er geen een van die medewerkers van die bedrijven die mij belt voor vragen, die mij zegt dat zijn boiler niet meer werkt, die tijdelijk, weet ik veel wat, niet betaalt. Dat is volledig zorgeloos en passief. Dus in mijn filosofie vandaag zou ik andere keuzes maken.
Ja.
En ik weet dat sommige mensen daar fundamenteel mee oneens zijn, maar dat is net, ja, dat is net de beauty of it, om dat in het Engels te zeggen. Ja. We hoeven het niet eens te zijn. Personal finance is doen wat voor jou werkt op basis van je eigen leven en je eigen voorkeuren.
Ja. Okay.
Het gaat niet altijd over het rendement.
Ik heb zoveel... We moeten echt over die boeken... Maar goed, je vindt het zo interessant, sorry. Ik ga nog één ding vragen en dan gaan we naar het tweede boek. Ja. Mijn laatste ding is... Wat is, als je mensen op bezoek krijgt die vragen stellen... wat is jouw belangrijkste... Het mag iets zijn dat je al gezegd hebt, hè? Maar eigenlijk is de vraag... Wat doen de meeste mensen verkeerd? Wat is het nummer één ding dat mensen verkeerd doen? Maar misschien is het wat je al gezegd hebt, namelijk... Bij je bank gaan beleggen.
Ja, en ook dat, bij je bank gaan beleggen is niet optimaal, maar het is niet per definitie verkeerd. Want als het alternatief is dat je niet belegt, dan zijn je er nog slechter af. Dus het is altijd in vergelijking met, en ik ga even een beetje afwijken van uw vraag, maar een mooi voorbeeld is pensioensparen. Als je de kans hebt om zelf te beleggen, kun je beter zelf beleggen dan pensioensparen doen. Omwille van dezelfde logica... Fiscaal voordeel, kosten, op het einde van de rit heb je gewoon meer over als je zelf belegt dan als je het fiscaal gesubsidieerd pensioensparen doet. Nu, als je beslist om niet te pensioensparen en ook niet zelf te beleggen en dat geld uit te geven, kun je nog altijd beter pensioensparen doen. Dus het is altijd een beetje stapjes. Als je pensioenspaart en je gaat niet zelf beleggen, blijf alsjeblieft pensioensparen. Als je pensioensparen doet en je kunt zelf beleggen, kijk dan een keer kritisch naar je pensioensparen en reken een keer uit of dat voor u interessant is. Ik ga nooit zeggen dat dat voor niemand interessant is, maar bekijk die situatie een keer goed, want in heel veel gevallen kun je beter zelf beleggen dan in pensioensparen steken. Dus het is altijd een beetje afhankelijk van waar dat je zit. Dus ik zou niet zeggen beleggen bij de bank is de grootste fout. Ik denk, waar de meeste mensen moeilijk mee hebben, is over hun angst heen stappen dat beleggen risicovol is. Dat is de basisaanname. Ja, beleggen is gokken, beleggen is risicovol. Ik heb schrik om geld te verliezen. Als het belegd is, kan ik niet altijd aan mijn geld. Er zijn zoveel risicofactoren. En ik denk dat daar vaak de kennis ontbreekt om te zeggen, dat is eigenlijk geen waar.
Oké, heel goed. We komen van jouw eerste boek, van Tony Robbins. Je moet tijdens die documentaire zien. Echt een heel rare P. Zo'n heel grote, met zwart haar. Het is echt zo... Maar daar, ik ben heel aan het denken, er was iets met die mens, maar ik weet niet meer wat.
Die kerel is gigantisch groot. Die kerel heeft gigantische tanden.
Tanden? Ah ja, misschien was...
Gigantische mond, gigantische tanden. Maar ja, kijk, heeft een bepaalde stijl en je zit ervoor of je zit daar niet voor.
Ja, het is echt een Amerikaan.
Het is zeer Amerikaans. Het
is Unshakeable van Tony Robbins. Wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek dat ik gekozen heb, gaat een beetje de luchtigere tour op, weg van de cijfers en het geld. Dan gaan we naar de Century Trilogie van Ken Follett. En het is eigenlijk niet één boek. Ik weet dat je mij gevraagd had om een aantal boeken te noemen. Het zijn er meer geworden dan je vraagt. Dus dat zijn er drie in één keer dat je hier krijgt.
Dat mag.
Dat is een reeks van drie boeken die eigenlijk een beetje de Europese geschiedenis vertelt aan de hand van personages en verhalen dat gevolgd. Het is zelfs niet enkel Europees, er zit een stuk denk ik, wereldgeschiedenis, westerse wereldgeschiedenis, van het eind van de jaren 1800 tot het eind van de jaren 1900. Dus heel die periode toen er nog graven en graafschappen waren over heel veel landen in Europa en tsaren in Rusland en dat soort zaken, tot 1970, 1980, richting het einde van de Koude Oorlog die eraan aankomt en alle dingen die in die tijd gebeuren. Dus een beetje een combinatie van historische feiten, maar wel er op een roman manier gebracht.
Dus het is niet echt, het is fictie?
Het is fictie, maar gebaseerd op feiten. Dus de families die je volgt bestaan niet echt, maar het zou wel echt gebeurd kunnen zijn. Ah, ja, dus er zit heel veel research ook in op wat is er gebeurd. Het start met de moord op Franz Ferdinand, ik denk 1914, moet zoiets zijn, want het is de start van de Eerste Wereldoorlog geweest. Het start daar eigenlijk voor, het is een soort van setting the scene. Hoe was Engeland toen? Gevolgd een familie graven met de meiden, gevolgd mijnwerkers in het noorden, ja, die dan uiteraard later in de loopgraven belanden. Maar dat is een beetje setting the scene. Je krijgt een heel goed... Het is precies of je in die woonkamers van die mensen zit. Of dat dan een mijnwerkersfamilie is, of dat is een gravenfamilie, of dat is een Duitse familie op dat moment, mm-hmm. Of een Russische familie. Die zitten er allemaal in. Dus je start met al die personages die fantastisch zijn neergezet, waardoor dat je echt een gevoel krijgt... Ja, er zit heel veel emotie in. Je krijgt een gevoel bij wie zijn die mensen, hoe zitten er allemaal in elkaar. En dan begint de geschiedenis, dat we kennen voor een heel groot stuk, ja, zich te bewegen. En dan zie je hoe dat die personages... die eigenlijk een rustig, vreedzaam leven hadden vaak, en dat is natuurlijk ook de premise van een boek, hè, in die dingen meegetrokken worden. En ja, de graaf moet dan als leider naar de loopgraven van een troepenmacht. De mensen die in de mijnen werkten in het noorden van de UK komen dan ook in die loopgraven terecht. Maar je pakt dat echt mee, met heel de context, met alle verhalen. En het is leuk dat het niet eindigt daar, dat gewoon doorgaat. Einde van de Eerste Wereldoorlog, dan komt de Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog.
Ja. En waarom spreekt jou dat zo aan? Omwille van de historische feiten of omwille van het spannende verhaal? I don't know.
Oh, beide. Ah, ja. Beide. Ik vind de combinatie... De historiek is fantastisch, want de geschiedenis bepaalt waar we vandaag staan. Zonder onze geschiedenis was vandaag niet geweest. Er hadden heel veel dingen anders kunnen lopen, maar dat alles er anders uitzag vandaag. Dus ik vind het begrip van geschiedenis geweldig om gewoon te snappen hoe zijn we hier eigenlijk beland. En sommigen gaan dan zeggen, je kunt dan ook voorspellen wat er gaat gebeuren, daar ben ik minder voor te vinden, maar het helpt wel om gewoon context te krijgen bij ons leven vandaag en hoe dat de dingen zijn zoals ze zijn en hoe dat gebeurd is. Dat is één. Twee is, het is ook gewoon een fantastisch verhaal. De karakters zijn mooi uitgewerkt, er zit zoveel emotie in, er zit zoveel... De verhalen zijn zo mooi geschreven, ik ben heel visueel ingesteld en die verhalen zijn zo mooi geschreven, dat ik zie dat gewoon voor mij. Dat is precies, ik lees dat boek en ik kijk precies op een projectiescherm naar een film op dat moment. En dat is geweldig. En er zijn niet veel auteurs die dat kunnen. En Ken Follett in die reeks, voor mij werd dat perfect op die manier. Amai. Dat is de combinatie van die twee.
En lees je vaak romans? Want ik had gedacht van, ah ja, die gaan waarschijnlijk enkel zo financiële boeken kiezen. Maar is het toch een soort roman?
Ik lees zo weinig mogelijk financiële boeken.
Ja, echt?
Ja. Ik heb er heel veel al gelezen, hè, maar er komt, het is heel vaak ook hetzelfde natuurlijk, met lichte nuances.
Ja.
Ja, ik lees heel vaak romans. En ik probeer vaak romans te kiezen waar er wel een bepaald element van historische correctheid in zit. Omdat dat je beeld op de wereld ook weer verruimt. Dat helpt je om bepaalde dingen in een bepaald perspectief te zien.
Ja.
Zonder dat zo droog is als een non-fictieboek. Non-fictieboeken kunnen al een beetje droog geschreven zijn, maar als je een roman pakt met non-fictie elementen in, met geschiedkundige elementen in, dan krijg je het verhaal mee, krijg je de context mee, wel op een entertainende manier.
Ja, ja. Je zei daar straks, zei je van, ja, ik lees graag om ja, kennis op te doen. Dat is een beetje dat ook, hè? Dat je zo zegt van, ja, ik wil de hele tijd zo bijleren. Dat zei je toch, hè? En is dat zo voor jou dan de functie van boeken ook?
Heel vaak wel. Ik vind het moeilijker om een boek te lezen waar ik niks van bijleer dan een boek waar ik wel iets van bijleer. Nu, als dat goede romans zijn, directieve romans, vind ik ook bijvoorbeeld geweldig. Omdat daar een bepaald spanningselement in zit natuurlijk.
Dat is dan niet
daar
kennis,
leer je er niks van bij.
Ja, ja, ja.
Maar ik raak die ook beu. Als ik dan 5-6 boeken van dezelfde auteur lees, dan begin je die spanningsbogen te zien. En begin je te zien, ja, hier gaat naartoe gaan, we weten al wat er gebeurt. Weet je? Dus dat hangt er echt een beetje vanaf. Van
heb je een voorbeeld van wat je gelezen hebt van directieve romans of zo?
Hoe noemde die auteur terug? Is dat Joe Nesbo, een Zweedse schrijver?
Ja, Joe Nesbo, Nesbo.
Die schrijft gigantisch veel zo politiedrama's met hoofdpersonage, is een alcoholverslaafde hoofdrechercheur. Heel mooie verhalen. Ja. Je ziet, al zijn boeken zijn een klein beetje anders, ja. Maar het is wel altijd een beetje hetzelfde. Dus...
En als je het patroon ziet, dan behoeft
het niet. Ja, voilà. Dus ergens is het nieuwe eraf, of het interessante ervan af. Ik weet niet, de spanning verdwijnt en dan, ja, dan... Eigenlijk wil ik dat vooral weten van, hoe loopt het af? En als je in een boek zit en je wil enkel weten hoe loopt het af, ja, dat is niet meer zo boeiend. Ik wil toch heel graag dat verhaal ook binnenpakken en dat meebeleven. En hoe dat dan afloopt, zien we dat wel, maar het moment... Van alle stukjes erin vind ik geweldig. Ja.
Ah, ja, okay. En die Ken Follett, heeft iemand jou dat aangeraden, weet je dat nog? Of is dat toevallig?
Ik heb geen idee hoe dat we daar beland zijn. Ik weet wel dat mijn vriendin en ik die allebei gelezen hebben.
Ja. Geven jullie boekentips aan elkaar?
Ja, constant. Wij lezen ook dezelfde boeken heel vaak. Ja. Ja, heel vaak
dezelfde. En ben je het dan ook eens wat je ervan vindt?
Vaak wel. Ja, vaak wel. Gelukkig maar. Vaak wel. Nu, ja, romans, dat soort romans... Dat is moeilijk om het daar echt oneens over te zijn. Als je meer naar de non-fictieboeken gaat, ja, dan kunnen we het elke keer makkelijker oneens zijn over bepaalde stellingen en strekkingen.
Ja, maar je kan hem gewoon ook slecht vinden en de ander kan het goed vinden. Ja, of graag lezen, niet graag lezen.
Dat is eigenlijk nog niet vaak gebeurd bij ons. Nee. Meestal zijn de boeken dat we delen met elkaar wel echt goede boeken. Ja. Okay. Er zijn een paar boeken dat mijn vriendin leest, dat ze mij al heeft aangeraden dat ik aan begonnen ben, dat ik niet top vond. Maar ik kan me niet meer voor de geest halen wat. Mm. Dat gaat altijd gebeuren. En dan nog, weet je, zelfs boeken dat ik in het begin van denk, die zijn niet interessant. Je haalt er altijd iets uit. En vaak is het zelfs beter om een keer iets te lezen die niet je comfortzone is, omdat dat weer verrijkend werkt. Dus,
ja, klopt.
Dus het is ook een beetje dat spel dat niet bij mij speelt. Ja. Haalt er altijd wel iets uit.
Heb je als kind ook veel gelezen?
Ja, mijn herinnering zegt van wel. Ik zat vaak in de bieb. En er was een hele detectieve reeks Joe Hardy, denk ik, als ik me dat goed herinner. Ik weet niet of dat kan. Misschien heeft mijn brain dat allemaal vervormd en er is iets nieuws aangemaakt. Dat kan. Maar ik las wel vaak detectieve romans en dat soort zaken. Mijn moeder zei recent dat ik zelfs de Bijbel nog gelezen heb, zo de kinderbijbel, als ik jonger was. Nu denk ik, hoe is dat gebeurd? Maar ik heb wel vroeger ook vaak gelezen.
Je moeder, waren er boeken dan, veel boeken in huis dan als kind?
Niet echt, nee. Dat was niet echt een ding dat wij thuis veel lazen.
Nee.
Ja. Nee, dat is, ja.
En wanneer is dat bij jou dan? Want je spreekt wel van in het begin al met zo wel een zekere passie over boeken, over lezen en als kennisding dan. Hè?
Ja.
En wanneer is dat dan begonnen? Kan je dat ergens situeren?
Het is heel moeilijk om daar een specifieke datum op te plakken. Ik weet, als kind waren dat boeken uit de bibliotheek, uitlenen, bijlezen. Dan is dat mijn studententijd helemaal verdwenen. Ik denk dat dat misschien bij andere mensen ook zo is. Je hebt andere prioriteiten voor een paar jaar. En een keer dat ik een paar jaar aan het werk was, is dat teruggekomen. Want ik weet dat toen mijn boekenkast enorm gegroeid is. Ik bestelde toen heel veel boeken dat ik nog niet altijd las. Maar die interesse is er altijd geweest. En bijna alles was toen non-fictie. Dus allemaal serieuze boeken over persoonlijke groei, over bedrijfsgroei, over... Ik kan het zo gek niet bedenken, maar ik ben altijd een spons geweest voor kennis en inzichten. Dus ik denk dat dat daar een beetje uit voortvloeit.
Ja, ja. En heb je nog altijd een boekenkast nu staan dan, waar je woont in Zwitserland?
Ja, ja. We hebben een boekenkast staan. Die staat boven bij ons op de hang richting de slaapkamer. Dus we lopen er eigenlijk elke dag een paar keer voorbij. En het is nu zelfs zo dat wij lezen heel veel op Kindle nu, omdat dat praktischer is in bed of op reis. Vroeger nam ik 4-5 boeken mee in mijn rugzak. Ja, je leest dat dan ook niet allemaal, maar ik wil dan de keuze hebben als ik ergens ben om iets te lezen. Met een Kindle is dat iets praktischer. Dat is een halve centimeter dik, dat weegt niks, dat pakt makkelijk mee. Maar de boeken die we goed vinden en lezen op Kindle, kopen wij ook nog een keer fysiek aan.
Ah, ja.
Dus die komen allemaal in de kast terecht, omdat we gewoon leuk vinden om boeken in huis te hebben. Ja, en dan kunnen... Je kunt daar een keer door bladeren, maar het gewoon zien staan, dat geeft iets, dat brengt iets mee dat je niet hebt met andere dingen.
Ja. En is het dan vaak dat je dan boeken koopt die je goed vindt? Of is het dan zo elke maand, elke week?
Wel, als je het gemiddeld berekent per maand, komen er zeker 2-3 boeken per maand.
Ah, ja, okay.
Zeker.
Ja,
okay. Maar dat hangt een beetje af van periodes. Als we, voor mij is de grootste valkuil zijn luchthavens. De boekenselectie op luchthavens is het beste.
Ja,
beste. Ik zou gewoon zeggen, heel die winkel, ik pak hem mee.
Maar dat is ook zo dat jouw ding zo wel. Hè? Echt zo, ja, zo personal, ja. Persoonlijke groei, finance, ja. Helemaal daar.
Al die biografieën van mensen, al die... dat staat vol. Ik loop door die dingen en ik denk, damn. Als ik er 3... Soms loop ik gewoon weg, omdat ik denk, van deze kan ik niet. Ik kan er geen 3 kiezen, dat gaat niet gebeuren. Maar ik weet altijd, ik moet plaats in mijn rugzak houden. Ik heb minstens 3 boeken mee dat ik... Ja, dat ik dat geweldig vind.
Ben je nu met de auto of met het vliegtuig naar België gekomen?
Met de auto.
Ah, met de auto.
Dan hebben we hier ook een auto om...
Ja natuurlijk, om aan te rijden. Jouw tweede boek zijn er dus 3, namelijk de Century Trilogy, trilogie van Ken Follett. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek moet een beetje verder voor teruggaan in de tijd. We bespreken hem nu als laatste, maar het was eigenlijk de eerste dat ik gelezen heb uit dit rijtje. Change Your Questions, Change Your Life, van de auteur die me nu even ontsnapt, maar dat jij sowieso nog wel kunt...
Mary Lee Adams, zie ik hier staan.
Voilà, Mary Lee Adams. Ja. Okay. En daar gaan we eigenlijk een beetje in de richting van heel het personal development stuk en persoonlijke groei stuk. Hoe dat ik dat boek heb gelezen, want dat zijn typische boeken dat iedereen op een andere manier leest.
Ja.
Voor mij toen was de key message, gelijk wat dat er gebeurt in je leven... kunnen er op verschillende manieren op reageren. Het is niet de gebeurtenis die bepaalt of dat een bepaalde gebeurtenis goed of slecht is, of positief of negatief is. Het is vooral dat je ermee omgaat. Bijvoorbeeld, ik heb dat boek gelezen kort voordat het met mijn ex-vriendin toen gedaan was. En als dan een relatie eindigt, is dat voor niemand een leuke periode. Je kunt kort door de bocht 2 dingen doen. Je kunt in een hoekje zitten en je afvragen, waarom wil niemand mij? Waarom loopt dat nu weer slecht? Gaat dat altijd zo blijven? Dat ga je nooit goed lopen. Maar je kunt er een heel negatieve spiraal aan hangen. Maar dat helpt u eigenlijk niet. Want er is één objectief feit. Dat is, oké, de relatie is nu gedaan. Dat betekent dat er ooit iets nieuws komt. Je weet dat nog niet. Je hebt onzekerheid. Maar dat is, het is maar één objectief feit. De relatie is er niet meer. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken en zeggen, oké, de relatie is er niet meer. Wat kan ik hier nu uit leren? Hoe kan ik dit nu gebruiken om zelf een betere mens te worden? Hoe kan ik dingen in de toekomst anders aanpakken? Welke fouten heb ik misschien zelf gemaakt? Ja, dat verhaal. Het is makkelijk om te zeggen, ja, zij was dit, weet je. Er is altijd een mengelmoes van verschillende zaken. Dus dat is een beetje de basispremise van dat boek. Iets gebeurt en dat event op zich is eigenlijk vrij neutraal. De vraag is, welke vragen stel je jezelf? Hoe ga je om met een gebeurtenis? Plaats je hem in een negatieve context en trek je jezelf er een beetje mee naar beneden? Of gebruik je hem als katalysator weer voor groei, om bij te leren en om jezelf verder te gaan ontwikkelen?
Ja. En dus je zei dat je dat voor de andere boeken gelezen hebt, dus in de zin van, toen werkte je toen al? Ja.
Ja,
dus want je zei dat je eigenlijk inderdaad, je bent, dat finance stuk is eigenlijk pas gekomen op het einde van jouw, enfin, toen je dan besliste van, ik ga zelfstandiger worden, als het ware. En heb je daar dan ook iets mee gedaan?
Nou, voor mij is dit het boek hetgene geweest die alles in beweging heeft gezet. En alles is zo'n groot containerwoord die niks betekent, maar het is wel wat dat is. Ik denk, ervoor leefde ik uit een manier die een beetje de programmering van de samenleving was. Zijnde, je gaat naar school, je gaat naar een NIEF, je gaat een diploma, je gaat gaan werken en voilà. En dan doe je 50 jaar hetzelfde. Maar ik was eigenlijk niet gelukkig in heel dat model. Ook vaak van bedrijf veranderd ook tussendoor. Ik heb altijd wel kansen gekregen overal, dus dat geluk had ik wel. Maar ik kan niet zeggen dat ik ergens ooit echt 100% gelukkig was en met het juiste ding bezig was. En op het moment dat ik dat boek las, zat ik in een bedrijf die op vlak van cultuur helemaal niet is hoe dat ik functioneer. Ik ben actiegericht, communicatief, gelijkwaardigheid, met collega's, met de hiërarchie ook. Het is niet omdat hij vier niveaus boven mij staat dat ik je anders bekijk dan hij, weet ik veel wat. Er is, voor mij is dat allemaal, we zijn allemaal mensen en we werken samen, we zijn ergens aan. Ik zat toen in een bedrijf wat dat minder zo was. Dus veel hiërarchie, heel hard laagste niveaus klein houden, geen overleg, weinig actie, vooral risico vermijden heel veel. En voor mij, ik merkte dat aan alle kanten dat rammelde, ik kon daar ook niks in beweging krijgen, want ik ben iemand die zegt, oké, go, let's just do it, we zien de kans, oké. Wat is er nodig? Hoe gaan we die kansen nu pakken?
Sorry, wat voor soort bedrijf was dat?
Een voedingsbedrijf. Voedingsbedrijf. Ik ga niet over specifieke namen schrijven, dat heeft geen enkele zin. Er is ook niks mis met dat bedrijf, dat is een gigantisch voedingsbedrijf, die zijn heel succesvol. Voor mij was dat gewoon niet de juiste omgeving. Voilà. En dan kun je twee dingen doen. Ofwel kun je dan effectief gefrustreerd worden en eigenlijk wel om je heen beginnen slaan, wat ik ook gedaan heb toen op dat moment. Achteraf gezien niet het slimste. Maar ik zat nog vast in dat ding van, oké, dat moet hier op mijn manier ook kunnen. En dat boek heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik kon kijken naar de situatie en ik kan hier nu op die manier op reageren, wat ik altijd doe, zijn de frustratie of negativiteit, of waarom werkt dat hier niet, of dit. Of ik kan me de vraag stellen, wat kan ik er nu uit gaan halen? Hoe kan ik nu zorgen dat deze situatie, die misschien niet optimaal is voor mij, mij toch verrijkt? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik daar nog een aantal jaar langer gebleven ben, met besef dat het is net de andere cultuur, de omgekeerde cultuur, die mij rijker maakt als mens. Want als ik leer hoe dat ik dat kan navigeren, ook al past dat niet helemaal bij mij, maar als ik daar kan leren hoe dat werkt en hoe ik daar de beste elementen uithaal, word ik gewoon een completer persoon.
Oeh.
Dus voor mij, dat is een beetje de heavier one, maar dat is voor mij de premise of de key. Ik ga het anders zeggen. Dat is voor mij de reden dat dit boek op die lijst staat.
Amai.
Want dat heeft in die bedrijfscontext verschil gemaakt, maar eigenlijk in alles wat in mijn leven achteraf gebeurd is ook nog.
Ik ga eerst eventjes terug naar dat één, daarna de rest van het leven.
Absoluut.
Dus je kiest ervoor, op basis van dat boek, om eigenlijk te blijven om te leren. Hè? Om te leren van dit is niet mijn plek, maar ik ga gewoon als uitdaging aan van, oké, ik wil dit toch kunnen.
Ja.
Zeg ik het zo?
Ja, absoluut.
En absoluut. Is dat dan, tussen aanhalingstekens, gelukt? Of heb je daar dan effectief dan geleerd dan?
Ik heb er heel veel uitgehaald, omdat mijn mindset was altijd het doen, creativiteit, dingen in beweging krijgen. En daar heb ik moeten leren om iets trager te gaan, meer de persoonlijke kant mee te pakken, meer het menselijke mee te nemen in heel het verhaal. En ik denk dat dat stuk enorm ontwikkeld geweest is dat te blijven doen. En even te zeggen, we gaan nu niet doelgeriënteerd zijn, zoals ik altijd ben. Ik wil iets. Ik zeg altijd, ik wil het, ik ga het wel krijgen. We gaan een manier vinden om daar te geraken. Dat is hoe dat ik functioneer. Ja, als je met mensen werkt in een cultuur die dat ook vindt, is dat makkelijk. Als je in een cultuur zit die zegt van ja, we moeten toch zorgen dat alles goed afgestemd is, dat iedereen het over alles eens is en dat die dat ook vindt. En ja, en die voelt hem daar toch een klein beetje anders bij. Voor mij is dat zoiets van ja, dat boeit eigenlijk niet, laat dat gewoon. Hè, maar, en dan moet je, ik kan me gewoon op een heel andere manier moeten gaan positioneren. En ik bleef nog altijd buitenbeentje in dat bedrijf, want ik was gewoon een andere cultuur. Maar dat heeft me wel toegelaten om een heel stuk breder te worden van scala aan dingen dat ik kon doen.
Ja.
En mij veel makkelijker in te leven in bepaalde situaties dat ik ervoor niet kon.
Zo interessant.
Ja.
Oké, dus dat is één les van toen. En toen heb je dat ook dan gebruikt, als het ware, voor daarna? Je hebt dan, ja, je bent dan, maar ik zei dat je een ander mens geworden bent.
Ja, dat is altijd zo'n zware vraag. Je bent een ander mens geworden. Ik denk dat je bepaalde gedragingen wel kunt aanpassen. Hè? Want dit is nu een heel krachtig concept. Want gelijk naar wat je kijkt, geef je er een andere betekenis aan. Ik zeg van mezelf dat ik een ander mens geworden ben. Dat heeft mij rust gegeven op een bepaalde manier. Omdat ik plots controle terug had. In plaats van te kijken naar dingen en het te zien als externe dingen die niet in mijn controle liggen, zie ik plots, er gebeurt iets extern. Het event ligt niet in mijn controle. Maar hoe dat ik ermee omga, wel. Dat betekent niet dat dat makkelijk is. Hè? Dat betekent niet dat er, ik ga het plastisch zeggen, dat er geen shit gebeurt en dat ik denk van, oh yes, nu kan ik iets leren. Ja, meestal is de eerste reactie, dit is niet tof, deze doet pijn, deze wil ik eigenlijk niet. Maar ik probeer altijd bewust te blijven van, oké, dat event is maar een event en het gaat altijd over welke betekenis geef ik eraan. Zet ik mezelf in de slachtoffer van die situatie of gebruik ik het om als mens te groeien, bij te leren, volgende stappen te zetten. Ja, dat is de mindset. En bijvoorbeeld op businessvlak in april hadden wij 2 weken dat de verkoop plots gedaan was. Gewoon 2 weken dat er niks meer verkocht werd. En dan kun je inderdaad in de rol gaan van het werkt niet, het gaat nooit werken, dat ga je niet gaan, ik ga En dat bezorgde mij ook even stress. Maar dan denk ik ook van oké, dat is goed, we kunnen een keer kijken naar hoe komt dat nu eigenlijk? Wat hebben we veranderd buiten ervoor? Zijn er een aantal dingen dat we onbewust misschien anders hebben gedaan? Dus we hebben toen gigantisch veel data erbij gehaald, allerlei analytics analyseert en gekeken, waarover praten we? Hoe doen we dat? We hebben al die parameters binnenste buiten gekeerd. We hebben er heel duidelijk observaties uitgehaald, ben mijn strategie weer gaan aanpassen en vanaf mei zijn we weer vertrokken. Dus ook daar was het zo. Hè. Je kunt zeggen, shit, het is gedaan. Hè. Het werkt niet. Het heeft even gewerkt, het was goed, maar nu is het gedaan. Maar het is ook weer dan de slag van, oké, wacht, dit is een observatie. Wat kan ik nu doen? Oké, ik kan nu ervoor zorgen dat ik beter snap hoe dat eigenlijk werkt.
Ja.
Vandaar dan de omslag gemaakt. Ja. En dat is nu een heel stom voorbeeldje, maar dat is wel de manier dat ik probeer naar veel dingen te kijken.
Ja.
De ene keer lukt dat makkelijker dan de andere keer. Hè. Dat is geen, geen robot.
Nee. Je sprak van NLP. Je hebt ook een NLP-cursus gevolgd. Onder meer, je noemde een aantal cursussen, maar ook NLP, dacht ik dat je noemde. Dat is ook iets wat ik een beetje associeer daarmee, met Change Your Questions, Change Your Life, met eigenlijk zo echt een soort fundamentele andere attitude in je leven. Zo, hè. Heeft dat jou geholpen? Ja.
Ja. Ik kan het heel moeilijk zeggen, wat heeft NLP precies gedaan? Ik vind het altijd, ik heb die vraag al vaker gesteld aan mezelf ook, maar ik krijg er geen antwoord op die heel helder is. Ik denk dat het allemaal gaat over bewustzijn op het eind. En dat je weet van, je kunt naar dingen kijken en het is allemaal maar een lens. Het is allemaal maar een manier om ernaar te kijken. En iedereen ziet dingen anders, maar ik binnen mijzelf kan ik ook verschillende invalshoeken kiezen. En dat is niet makkelijk, maar je hebt eigenlijk altijd die keuze. Mm. Ook al is die keuze soms makkelijker. Hè, als je op restaurant zit en je moet kiezen tussen een gezonde salade of een minder gezonde, maar wel lekkere schnitzel met frieten in Zwitserland, heb ik altijd de keuze. Dat is makkelijk, want dan kun je heel makkelijk van zeggen, eigenlijk kan ik wel kiezen, maar ik vind die frieten wel lekker, dus ik ga dat pakken.
Mm.
Maar heel veel dingen die dichter bij ons liggen, op vlak van emoties, en die gewoon dichter bij ons liggen, heb je niet altijd het gevoel dat je die keuze hebt, ook al is die keuze er wel. En dat is voor mij wat dat NLP ook heeft gedaan. Dat is het verder versterken van verschillende manieren om naar dingen te kijken en het herformuleren van bepaalde overtuigingen op een manier dat ze mij helpen in plaats van mij afremmen.
Ja, oké. Goed.
Goed. Ik ken de surface van NLP gescratched met een opleiding. Ik denk dat er mensen zijn die daar veel beter in zijn dan ik daarin ben. Dus,
oké. Ik wil nog eventjes naar de FIRE community. Je hebt heel in het begin heb je daar iets van gezegd van de FIRE community. En we hebben het er eigenlijk nog niet over gehad, terwijl dat wel toch denk ik een belangrijk stuk is van wat je doet. Vertel even eerst, wat is dat, FIRE?
Het is eigenlijk een letterwoord die staat voor Financially Independent Retire Early. Wat dat eigenlijk betekent van, je moet niet per se werken tot je 67. Je zou kunnen vroeger een ja, stoppen met werken. Dat is eigenlijk de basisaanname. Dus financieel onafhankelijk en eigenlijk mikken op vroeger dat je 65 stopt met werken. Dat is de basis ervan. Ik heb die naam toen gekozen omdat dat voor mij iets is waar ik denk... Dat, het mag altijd een beetje controversieel zijn. En als je geen controversie opzoekt, dan verdwijnt in de massa. Dus ik heb bewust iets gezocht waarvan dat mensen dat dan een bepaalde emotie oproept. En waar ik ook zelf achter sta. Want ik geloof ook niet in het concept van moeten werken tot je 65, 67 om dan een pensioen te krijgen, hopelijk, van onze overheid. Ik geloof veel meer in het zelf in handen nemen en proberen je eigen financiële toekomst ook te verzekeren door eigen acties te gaan nemen en gewoon, ja, de controle terug te nemen, noem ik dat vaak, in plaats van het uit handen te geven aan een derde partij.
Ja. Is dat iets wat je zelf ook wil doen?
We zijn er volop mee bezig. We zijn nu... mijn plan, want het is altijd maar een plan. Mijn plan zegt dat tegen mijn 40 dat ik ongeveer op punt ben dat ik niet meer hoef te werken. Er is altijd de vraag, niet meer hoeven werken, betekent dat dat ik een dak boven mijn hoofd heb en boterham met kaas kan eten elke dag? Of betekent dat dat we op reis kunnen? Betekent dat dat we kunnen, weet ik veel wat? Mensen hebben vaak het idee met mijn financieel afhankelijk is, ik zit de hele dag op een boot champagne te drinken. Het kapitaal dat je daarvoor nodig hebt is een beetje groter. En ik denk, als je de hele dag op een boot champagne drinkt, dat je niet per se altijd goed begrijpt hoe dat geld werkt en dat je heel snel je kapitaal weer kunt opbranden ook. Dus ja, ik ben daarmee bezig. Tegen mijn 40 zijn wij op het punt dat ik eigenlijk mijn huidige levensstijl kan aanhouden zonder dat ik daarvoor hoef te werken. Dus dat het geld uit kapitaal komt. Lukt dat of niet, dat is nu nog 4 jaar ongeveer, lukt dat of niet, dat zal afhangen van wat de beurs doet, hè, de volgende 4 jaar.
Ah, ja.
Als we nu 4 stabiele jaren hebben, ja, dan gaat het iets langer duren. Zijn dat nu 4 topjaren, dan kan het zijn dat ik er iets vroeger ben. Ah, ja. Dus dat hangt allemaal een beetje af van, ja, wat gebeurt er in de markt. Hoeveel kan ik zelf beleggen ook elke maand? Want het is altijd een combinatie van hoeveel investeer je en welk rendement heb je op die investering. Als er nu iets gebeurt waardoor ik tijdelijk een half jaar niet kan werken, ja, dan wordt dat plan weer achteruit geduwd natuurlijk. Dus het is nooit een, dat wil ik even gewoon meegeven, het is nooit een harde lijn van dit zal het zijn. Het is meer een richting en een zacht doel en dat zie je wel hoe dat komt.
Ja.
Maar voor ons is dat één doel. Ja.
En oké, okay, dat is dus het doel. Dat is eigenlijk ook het exacte, het is altijd bij het FIRE-principe, dat je dat als doel stelt, hè, van dat je vroeg stopt met werken. Ga je dan ook echt stoppen met werken? Want natuurlijk, wat ik altijd zie bij mensen die dat zeggen, hè, die daar les over geven, dat is, die stoppen nooit met werken. Die blijven gewoon voortdoen eigenlijk.
Ik denk niet dat iemand ooit moest stoppen met werken. En de vraag is, wat is werk en wat word je blij van? Want het moment dat je stopt met... Ik ga het heel extreem pakken. En er is een heel slechte reportage op VRT geweest, spijt me voor mijn woorden, een paar jaar geleden over FIRE. En daar zaten mensen in die effectief niet meer hoefden werken en die hele dagen thuis zaten en die geen sense of purpose meer hebben. En dan worden, ja, dan worden gewoon depressief en dan is je leven gedaan. Dus voor mij start het bij, wat voor leven wil je? Waar krijg je energie van? Wat vind je tof voor te doen? Dat is de basis van alles. En als je dat dan kunt doen op een manier dat voor geld niet meer hoeft, ja, dan wordt er veel meer mogelijk. Want dan kun je plots keuzes maken die niet financieel gedreven zijn. Terwijl nu, voor mezelf, en ik vermoed voor heel veel andere mensen ook, zonder voor iemand anders te willen spreken, maken we onze keuzes. Ja, we vinden wel tof wat dat we doen, een beetje. Maar we gaan een job ook kiezen omdat hij goed betaalt, want dan betaalt hij onze levensstijl. Want als je het kunt tot het punt komen dat je dat eigenlijk niet meer hoeft te doen, dat je een job kunt pakken zelf die je de helft betaalt, maar dat je echt oprecht leuk vindt en elke dag wilt doen met de mensen dat je fantastisch vindt om mee te werken, het zal niet elke dag zo zijn, maar vaak, ja, dan is dat vrij, je krijgt je vrijheid terug. En je krijgt basically je leven terug op heel veel vlakken. Zonder dat te groot te willen voorstellen, maar dat is waar het voor mij over gaat. Hè. Hoe pak je leven terug? Hoe krijg je de vrijheid terug? Hoe krijg je de controle terug? Ik ga nooit stoppen. Ik geloof niet dat ik ooit ga stoppen. Ik heb veel te veel ideeën. Ik heb te weinig tijd in een dag.
Echt? Ja, is dat zo?
Ja, dat moest ik kunnen. Er is dan nu al een lijst van 5, 6 andere dingen dat ik wil doen.
Oké, goed. Wil jij voor mij jouw 3 boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Het eerste boek was Unshakable van Tony Robbins.
Ja, 2.
Het tweede boek was The Sanctuary Trilogie van Ken Follett.
En 3.
En het derde boek is Change Your Questions, Change Your Life van de auteur waarvan ik de naam altijd vergeet.
Mary Lee. Onthoud dat nu een keer. Mary Lee Adams heet ze. Mary Lee Adams. Wat ben je nu aan het lezen op de Kindle of thuis? Weet je?
Wat ben ik nu aan het lezen? Dat is een heel goede vraag. Ik denk op dit moment dat ik tussen 2 boeken zit. Ik heb net The Needle gelezen van Ken Follett, ook weer een van zijn eerste boeken. Ook een detectieve verhaal. Die is uitgelezen. Dus er zit eigenlijk niks op mijn Kindle nu die aan het lezen is.
De Needle van Ken Follett was het recentste dat je gelezen hebt.
Ja, dat is het recentste dat ik gelezen heb.
Okay, ja. Dankjewel voor jouw 3 boeken en veel succes.
Graag gedaan, dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Jonas Vermeulen. Check de filmpjes van Jonas op TikTok als je hem eens bezig wil zien. Je vindt hem als Fire Community. Fire met een I dus. wimoosterlink.be, daar kan je de show notes vinden van deze podcast. Abonneer je op deze podcast. Geef een recensie of sterren in de app waar je nu aan het luisteren bent. Dat helpt om de podcast bij meer mensen te verspreiden. Als je iets post over de podcast, tag mij dan. Op Instagram kan je ook 3 boeken taggen. 3_boeken op Instagram. En laat vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering van de podcast moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.